Maar hij was nu dan ook een hoofdman tot in de puntjes van zijn tenen. Dat moesten alle rovers toegeven. Ook al was dat voor een aantal onder hen, vooral voor Borka, niet zo eenvoudig. Borka was flink toegetakeld en het huilen stond hem nader dan het lachen. Daarom besloot Mattis hem een beetje te troosten.
Borka, vanaf nu af aan zijn we broers, zo begon hij. De naam en de eer van hoofdman zul jij je hele leven behouden. En met je eigen mannen kun je net zo blijven sollen als je dat altijd hebt gedaan. Maar vergeet niet dat er tot ver in de omtrek geen machtiger roverhoofdman te vinden is dan Mattis. En dat mijn woorden de jouwe overbodig maken.
Borka knikte zwijgend. Het leek wel alsof hij zijn tong had verloren. Maar diezelfde avond hield Mattis een feestmaal voor alle rovers uit zijn burcht, zijn eigen rovers en ook die van Borka. Eten en drinken was er in overvloed. In de loop van de avond begonnen Mattis en Borka zich steeds meer als echte broers te voelen. Soms lachend, soms snikkend, zaten ze naast elkaar aan tafel. Ze haalden herinneringen op uit hun jongere jaren, waarin ze samen in de oude varkensstal op muizen hadden gejaagd. Ook over andere gemeenschappelijke ondernemingen zaten ze sappige verhalen op te dissen. Alle rovers luisterden onder bulderend gelach. En zelfs Birk en Ronja, die aan het andere uiteinde van de tafel zaten, hadden er plezier in om de verhalen van hun vaders aan te horen. Hun gelach klonk hoog boven de rauwe geluiden van de rovers uit. En dat stemde Mattis en Borka tevredener dan ooit. Ze voelden zich erdoor aangemoedigd om nog meer te vertellen over wat ze vroeger samen hadden uitgespookt. Maar plotseling zei Mattis:
"Wees niet bedroefd, Borka, omdat je vandaag het onderspit hebt gedolven. Er kunnen betere tijden aanbreken voor het geslacht Borka. Als jij en ik er niet meer zijn, zal jouw zoon wel hoofdman worden. Want mijn dochter heeft al gezegd dat zij daar niets voor voelt. En als zij nee zegt, dan bedoelt ze nee. Dat heeft ze van haar moeder."
Borka zat zich te verkneukelen van plezier toen hij dit hoorde. Maar Ronja riep over de hele lengte van de tafel: "En denk jij dat Birk roverhoofdman wil worden?"
"Natuurlijk wil hij dat," zei Borka.
Toen stond Birk op en ging zo staan dat iedereen hem kon zien. Hij stak zijn rechterhand in de lucht en zwoer dat hij nooit rover zou worden, wat er ook mocht gebeuren. Er viel een sombere stilte in de grote zaal. Borka kreeg tranen in zijn ogen van verdriet, omdat hij zo'n ontaarde zoon had. Mattis probeerde hem te troosten.
"Ik ben er al zo langzamerhand aan gewend," zei hij. "En zo zal het jou ook vergaan. Met kinderen is tegenwoordig geen land meer te bezeilen. Ze doen toch wat ze zelf willen. Het is gewoon een kwestie van wennen. Maar gemakkelijk is het niet."
De twee hoofdmannen bleven nog een tijd lang somber in een toekomst zitten staren, waarin het trotse roversleven van de geslachten van Mattis en Borka tot het verleden zou behoren. Toen ze uitgestaard waren, keerden ze terug naar hun muizenjachten in het varkenshok. Ze besloten hun leven niet te laten vergallen door een paar koppige kinderen. Hun rovers verdreven al hun sombere gedachten met sappige roversliederen en woeste dansen. Ze maakten er zulke vreemde bokkensprongen bij dat de houten vloer ervan kraakte. Ook Birk en Ronja waren van de partij. En Ronja leerde Birk heel wat vrolijke roversprongen. En tijdens al deze feestelijkheden zaten Lovis en Oendis in een kamertje apart. Ze aten en dronken en hadden heel wat te bepraten. Over de meeste dingen waren ze het niet eens, maar over één ding wel. Hoe prettig het was je oren af en toe wat rust te kunnen gunnen en eens even geen mannenstem te hoeven horen. In de grote feestzaal ging het feest door, tot Kale Per plotseling van vermoeidheid op de grond viel. Hij had een uiterst vrolijke dag gehad, maar nu had hij al zijn krachten opgebruikt. Ronja hielp hem naar zijn slaapkamer. Daar liet hij zich tevreden, maar uitgeput op zijn bed vallen. Ronja dekte hem warm toe onder zijn bontvacht. "Wat een opluchting is het voor mijn oude hart," zei Kale Per, dat jij en Birk geen van beide rover willen worden. Vroeger was het anders, maar nu kun je voor je het weet opgehangen worden. Ja, en de mensen gaan huilen en schreeuwen als je hun spullen afpakt, zei Ronja. Daar zou ik nooit tegen kunnen. Nee, mijn kind, daar zou jij nooit tegen kunnen, herhaalde Kale Per. Maar nu zal ik je een geheimtje toevertrouwen. Als je me belooft het aan geen levend mens te vertellen. Dat beloofde Ronja. Toen pakte Kale Per haar kleine warme handen om er zijn eigen verkleumde vingers mee te verwarmen en hij vertelde. Luister goed, mijn harte diefje. Vroeger, toen ik klein was en net als jij in het bos rondzwierf, heb ik eens een aardmannetje het leven gered toen de heksen hem wilden doden. Daarmee wil ik niet zeggen dat aardmannen geen gespuis zijn, maar deze was anders dan de andere. En hij was na afloop zo dankbaar dat ik nauwelijks meer van hem af kon komen. Hij wilde me absoluut iets geven, iets... Hé, daar hebben we Mattis, zei Kale Per. Want nu stond Mattis in de deuropening omdat hij wilde weten waar Ronja bleef. Het feest was afgelopen en het werd tijd voor het wolfslied. Eerst moet ik dit verhaaltje uithoren, zei Ronja. Terwijl Mattis koppig bleef staan wachten, fluisterde Kale Per het vervolg in haar oor. Wat een bof, zei Ronja toen ze alles had gehoord. Toen kwam de nacht. Het duurde niet lang of alle rovers in de burcht lagen te ronken. Alleen Mattis lag in zijn bed te jammeren. Lovis had al zijn wonden en builen ingesmeerd, maar dat hielp niet. Nu had hij tijd om na te gaan wat er allemaal mis met hem was. En dat was heel wat. Alle verwondingen die hij had opgelopen in het gevecht met Borka deden pijn. Hij deed geen oog dicht. En het ergerde hem dat Lovis wel rustig lag te slapen. Ten slotte maakte hij haar wakker.
Ik heb pijn, zei hij. Maar ik hoop dat die rakker van een Borka nog meer pijn heeft.
Lovis draaide zich om naar de muur. Die mannen toch, zuchtte ze. En toen viel ze weer in slaap.